Namens de kerkraad geef ik u, jou en de gasten onder ons hartelijk welkom in deze dienst, waar zo voorgaan dominee H. Vreekamp uit Epe. De schriftlezing in deze dienst is Genesis 2, vers 1 tot en met 3 en Marcus 2, vers 23 tot en met 28. Voorafgaand aan deze dienst zullen we gaan zingen Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. De kerkraad wenst u, jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 92, 1 en 2. In deze dienst gaan de psalmen hierna steeds over rust, over de Sabbat. Want de verkondiging in deze leerdienst zal zijn de instelling van God van de zevende dag voor Israël en de verhouding daarvan tot onze eerste dag van de week die wij vandaag ook mogen vieren. Psalm 92, 1 en 2. Wij beleiden het christelijk geloofgemeente en zingen aansluitend Psalm 116, de versen 3 en 4. We weten ons in dit uur verbonden met de vervolgde gemeente van Christus in het bijzonder in Irak, Syrië, Afrika en andere plaatsen. En we weten ons verbonden met Israël, zoals onze kerkorde dat noemt, dat wij delen in de verwachting aan Israël geschonken. Laat ons zo samen belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal op de oordelende levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laat ons bidden. Gij eeuwige, gij verborgene. Geen oog heeft u gezien of kan u zien. Ons lichaam is daarop niet berekend, op de heiligheid van de gloed van uw naam. En zo komen wij juist als geroepen door uzelf, met handen gevouwen om alles uit handen te geven, met ogen gesloten om te erkennen voor u dat wat vanavond in de kerk gebeurt, wij zelf met onze ogen nooit zullen kunnen ontdekken. Zo bidden we u. Kom, Heilige Geest, wees aanwezig in het woord, de woorden van u, o God van Israël, die ook ons zijn toevertrouwd, maar die nooit ons bezit zijn geworden. Woorden van u die wij hebben doodgedrukt, misschien met de beste bedoelingen, maar we krijgen ze niet meer tot leven. Hier zijn we. O eeuwige Vader, ontferm u over ons als uw kinderen, dat u ons het woord wil spreken tot ons hart, tot ons leven, tot ons bestaan. Verberg u niet voor ons, maar laat zien wie ge zijt in de opening van de schrift. Maar bovenal bidden we u dat deze eredienst mag doortrokken zijn van de lofprijzing, de grootmaking aan uw naam, in het orgelspel, in het zingen, het spreken, het luisteren, het geven, het ontvangen, tot meerdere glorie aan uw nooit genoeg volprezen naam, dat het zo mogen zijn. Zo bidden we u ook heel persoonlijk. Wij kennen onszelf niet, we kennen elkaar niet. Althans niet zoals Gij ons kent en ons doorgrondt tot op de bodem van ons bestaan. Neem ons mee in de eeuwige beweging van uw barmhartigheid en liefde en genade en vergeving van die nachtkant van ons bestaan. Altijd maar weer tegen beter weten in de rug naar u toekeren. Vergeef ons. Zo roepen we u. Kom. Kom, Heilige Geest. Amen. Gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift is uit de boek Genesis en het Evangelie naar Marcus. Zoals gezegd gaat het over de instelling en de viering van de Sabbat. En we hebben gehoord dat in Nijkerk dat, zoals we dat noemen, een heel actueel gegeven is. Vanwege de dreigende aantasting van de zondagsrust. En daarom vanavond onderwijs uit de Heilige Schrift. Genesis 2, de versen 1 tot en met 3. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. En hiermee een aansluiting uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 2, vers 23 tot 28. En het gebeurde dat hij, Jezus, op een Sabbat door de korenvelden ging. En zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. En de fariseeën zeiden tegen hem, zie, waarom doen ze op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed, toen hij in nood verkeerde en hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ter tijde van Abjatar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft die niemand mag eten, behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En zoals geschreven staat, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan ons voorbereiden op de uitleg en de verkondiging. We brengen de gaven mee in en we zingen uit een psalm, psalm 132, waarin het opnieuw gaat over de rust. Dat sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterren ten eer. Daarop lopen de vijf versen uit, de eerste vijf versen van psalm 132, die we nu met elkaar zingen gaan. Gemeente, toen wij straks Psalm 92 zongen, laat ons de rustdag wijden, wat ging er toen door ons heen? En welke dag hebben wij toen gedacht? We laten die vraag even staan. Nijkerk is om vele opzichten bevoorrecht geweest en nog. Ook omdat eeuwenlang in deze veste zowel de zondag gevierd is als ook de Sabbat, de zevende dag door de Joodse gemeenschap in Nijkerk. Het verhaal gaat dat Koninginnedag, de viering van Koninginnedag, als die op zaterdag viel, werd uitgesteld op maandag, zodat de Joden naar de synagoge konden en de christenen naar de kerk op zondag. En toen na de oorlog er bijna niemand was overgebleven, de winkel van de Liever op het Singel, die uiteraard op Sabbat gesloten was, maar 's avonds na de Sabbat openging, stonden mensen op straat en riepen, de Liever is de Sabbat al voorbij. Nijkerk heeft eeuwenlang een Sabbat gekend en een zondag. En toen werd in die donkere, zwarte nacht die over Europa viel, Nijkerk de Sabbat afgenomen. Want de Joodse gemeenschap keerde niet terug. En we kennen in het dagelijks leven niet meer de viering van de Sabbat in ons midden. En we weten ook wat de oorzaak is. En is het nu zo dat wij nu als christenen, als kerk aan de beurt zijn? Dat nu de zondag ons dreigt te worden afgenomen? Is er een verband tussen die twee? De viering van de Sabbat en de viering van de zondag? Daarover gaat het allereerst in de uitleg van de Heilige Schrift. Wij zijn geroepen om vanavond ons te laten onderwijzen, onderrichten, door de woorden die geschreven staan in het boek Genesis, het boek van de schepping, de drie versen waarmee hoofdstuk 2 begint. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Zo letterlijk in de oorspronkelijke Statenvertaling. De herziene Statenvertaling, zoals u ziet, heeft het woord voltooid. Maar volbracht is natuurlijk een woord waarbij veel meer nog resoneert. We denken dan ook aan het volbracht van Goede Vrijdag. Het is volbracht. Hemel en aarde zijn volbracht, zijn voltooid. En heel hun legermacht, heel hun heer. Denk aan de sterren, denk aan de engelen, wat boven ons is. Denk wat op aarde is. Daarom is hij genoemd de Heere der Heerscharen. Hier horen wij dat niet wij mensen de bekroning zijn van de schepping. Niet de zesde dag, die de mens overigens deelt met de dieren, behalve de vissen en de vogels, deelt de mens de zesde scheppingsdag met de grote dieren, maar daarop loopt het niet uit. Het loopt niet uit op ons mensen. En dat is vanavond alweer de moeilijkste les waarschijnlijk voor ons hele leven, om die te leren. De schepping kun je pas verstaan in terugvallend licht vanuit de zevende dag. Anders begrijp je er niets van. En zo horen we in het tweede vers van Genesis 2, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Die woorden. Tweemaal klinkt dus in de grondtekst het woord, het is volbracht, het is voltooid. Tweemaal. Het is af. Dat is veel meer dan eenvoudig klaar zijn met je werk. Want dat was op de zesde dag al het geval. Toen was God al klaar met zijn werk. Er is iets anders. het woord volbracht of voltooid, komen we opnieuw tegen bij de bouw van de tabernakel in de woestijn. Dan staat er opnieuw: alzo volbracht Mozes het werk, voltooide hij het werk. En dan wordt die tabernakel ingewijd, dan wordt die plechtig voor voltooid verklaard. Dat is het eerste. God verklaart zijn schepping voor volbracht. De zevende dag is een oordeel van de schepper over al wat geschapen is. Alles is nu goed. Ja, staat er zelfs zeer goed. Het woord kennen we, tof. Het Hebreeuwse woord tof. Dat staat hier. Het is goed. Heel goed. Daarvoor, gemeente, neemt God dus een afzonderlijke dag om zijn schepping voor voltooid te verklaren. Dat is niet zo even aan het einde van de vrijdag, op die zesde dag. Nee, daar is een hele afzonderlijke dag voor bestemd. Er is een einde, er is een grens aan de schepping. Die is niet eindeloos, die is niet onbeperkt, die is voltooid. Hij heeft het werk volbracht. Drie keer staat dat woord, werk. En als je het Hebreeuwse woord leest, dan hoor je erin doorklinken in dat woord werk. Ja, wat horen wij bij werken? Maar hier hoor je vanuit de grondtaal het woord verboden, voor afgezand. De schepping, moet u horen, de schepping als een bode, een afgezand van de schepper. Dat klinkt mij heel anders in de oren dan dat ik gewoon zeg werk, nou ja, werken. Een bode, een afgezand van onze schepper. Dat is het heelal, waarin we heel ver doordringen, foto's van Pluto kunnen nemen en misschien wel, nou ja, weer een planeet ontdekt en de aarde waarop wij wonen, dat u weet in het eindeloos heelal, een bode, een afgezand van de schepper. Op die zevende dag heeft God gerust. Nu is de vraag, en daar komt het heel nauw op aan, wat is rusten? Alweer een woord dat wij kennen, en wat stellen we ons erbij voor? Vakantie, relaxen, recreëren. Wat is rusten? Hier, vanuit de oertekst, de Hebreeuwse taal, betekent het eenvoudig: ophouden met werken. Staken. Als je, zoals ik ook het voorrecht heb gehad, meermalen in de synagoge te zijn als gast of bij een Joods gezin. De Sabbat begint zo, als u het nou precies wil weten. Die begon afgelopen vrijdagavond, zo rond 21:50. En eindigde gisteravond rond 22:45. Als dus die Sabbat op vrijdagavond begint en die kondigt zich aan. En er is een Joods schrijver die nog met de pen schrijft. En de Sabbat komt, hij laat de pen vallen, midden in de regel, want de mens moet van ophouden weten. Zo gaat God ons voor. Laat op het moment waar je ook mee bezig bent, laat je werk vallen, want de Sabbat, de zevende dag, is aangebroken. Het betekent dus staken, ophouden met werken. Laten we meteen maar zeggen, dwars tegen een 24-7 economie, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Staat er loodrecht op. De Sabbat betekent, met andere woorden, dat God zijn werk voltooid heeft en dat u nu één dag dus niet werkt. En aan de mens zegt, nu mag jij ook één dag rusten en stoppen met werk. Heel mooi gezegd in de traditie, het is één dag met je handen van de schepping afblijven. Niet actief zijn. Niet iets creëren. Dat is in de praktijk, daar moet ik toch even aan denken, in het huis hier naast de kerk, dat mijn moeder voor de oorlog op Sabbat het vuur en het licht ging aansteken bij de familie Hamburger, want het is de Joden niet toegestaan op Sabbat licht of vuur te ontsteken. Dus samengevat dit eerste. Rusten is meer dan gewoon ophouden met werken. Dat wil zeggen, God neemt dus een hele dag daarvoor om te rusten. De zevende dag is de bekroning van het werken. God rust. Je zou kunnen zeggen met ons spreekwoord, na gedane arbeid is het zoet rusten, dat is allereerst afgeleid van onze schepper zelf. En dan staat er iets heel moois in het boek Exodus over de nadere invulling van dat rusten van God. U merkt, we zijn nog niet aan de mens toe en we moeten daar ook geduld mee hebben. Wij zijn niet altijd meteen aan de beurt. Daar zullen we nog meer van horen. In de kerk gaat het allereerst om God. Dat we hem leren kennen uit de schrift. En daar zijn we maar niet zo aan toe. En ook zomaar niet mee klaar natuurlijk. Dus, wat staat er in het boek Exodus over het rusten van God? Exodus 31 vers 17. Omdat de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. Zo is het vertaald in de Statenvertaling, in de herziene Statenvertaling, dat God zich verkwikt heeft. Maar het moet eigenlijk nog letterlijker. Er staat letterlijk geschreven, God komt op adem. Dat staat er. God komt op adem. De Sabbat tussen God en Israël is een teken tot in eeuwigheid. Hoe lang duurt dat? Dat duurt dus tot in eeuwigheid. Dat is een eeuwig teken. Dat is ook in onze dagen niet verbroken. Dat kan ook niet. Op die dag heeft God zich verkwikt, is hij op adem gekomen. Het staat er nog een keer, maar dan inderdaad op de mens en de dieren betrokken. Exodus 23. 6 dagen werken, op de 7e dag rusten, opdat uw os en uw ezel rusten, en dat de zoon van uw dienstmaagd en de vreemdeling, en dan komt het weer, adem schept, op adem komen. En u voelt al hoe erachter het loodrecht op onze tijd staat. Die eindeloze drang om er door te gaan en door te gaan. Te communiceren via allerlei digitale media. En het houdt niet op. Waar is het einde? We weten het zelf niet. Straks neemt het nog, zeggen geleerd, het van ons over. Neemt de techniek het leven van de mens over. We zijn bezig als de torenbouwers van Babel. Dat God ingrijpt en zegt, dit is maar het begin. En waar zal dit op uitlopen als ze niet gehinderd worden? En dan grijpt God in de taal. Dat betekent, gemeente, dat we vanavond horen hoe onze God op adem komt op de 7e dag. Daar had ik nog nooit erg bij stilgestaan. Dat je mag zeggen dat die 6 dagen voor God zelf adembenemend zijn geweest. En dat hij adem moet scheppen. Dat hij rust. Dat hij geniet. Zoals een kunstenaar die in 6 dagen een werk een schilderij voltooit. En dan als het klaar is een stap terug doet. En dan zie je hem zo staan kijken. Ja, het is goed. En dan moet je die blik in de ogen zien. De vreugde. De intense vreugde. Omdat het werk goed is. Voltooid is. Dus wat is het doel? Wat is de zin van de schepping? Ja, wat is het doel van het leven? Het doel van het leven, vraagt u. Dat is de vreugde. Dat is de vreugde van de Sabbat. De vreugde van God voor zichzelf en in zichzelf, die hij met mensen wil delen. God rust tot 2 maal toe. Dit is wat we nu horen in de stilte van deze avond. In heel die wereld om ons heen. Het geheim van de schepping. Vanuit de 7e dag valt het licht terug over ons dagelijks leven. En waarom wordt het zo benadrukt? Omdat er iets opmerkelijks met die 7e dag aan de hand is in de tekst. Want alle 6 dagen, dat weten we, dan staat er aan het einde, en het was avond geweest en het was morgen geweest, de 1e dag, de 2e dag, de 3e dag. En vindt u dat ook bij de 7e dag? Nee. Alleen bij de 7e dag staat er dus niet, het was avond geweest, het was morgen geweest, de 7e dag. Dat betekent van die dag is dus ten diepste bestemd om altijd dag te blijven. zoals we noemen de eeuwige Sabbat. Waarvan het begin in dit leven er mag zijn, zoals de catechismus dat ook benoemt. Hier valt dus niet, het was avond geweest en het was morgen geweest. En dit is de instelling van God die hij aan zijn volk Israël heeft gegeven en toebetrouwd. Deze zevende dag kunnen wij zelf niet ontdekken. Ook daar staan we een moment bij stil. Uit de natuur kunnen we ontdekken wat een jaar is. Als je eenmaal let op de stand van de zon, en dan kom je verder in, en de zon is weer op hetzelfde punt terug, dan is er een jaar voorbij. We kunnen ook zelf ontdekken wat een dag is. Morgen, middag, avond, nacht. Kunnen we ook zelf ontdekken wat een week is uit de natuur? Waarom het nou 7 dagen is en niet 8 of niet 6? Nee, dat kunnen wij niet zelf ontdekken. En dat is dus een openbaring van de levende God, allereerst aan zijn volk Israël, dat dat ritme van die 7 dagen heilzaam is. Omdat God zelf daarin het grote voorbeeld heeft gegeven. De 7e dag. En God, het 3e vers. En God, de volgende 2 werkwoorden. God heeft de 7e dag gezegend en die geheiligd. Omdat hij op die dag gerust heeft van al zijn werk dat hij geschapen had. En dan komt het weer om te volbrengen, om te voltooien, om te volmaken. Het eerste werkwoord is dat God de 7e dag zegent. Wat is zegenen? Wanneer denkt u komt in de Bijbel voor het eerst het werkwoord zegenen voor? En weer denk je onwillekeurig als mens aan jezelf. Is niet goed. De eerste keer dat in de Bijbel God schepselen zegent, gaat het over de dieren. En toen waren wij mensen er nog niet. God zegent de dieren, vermenigvuldigt u, wordt talrijk, wees vruchtbaar. Zegen wil zeggen, de zegen van God maakt vruchtbaar. Biologisch, maar ook in geestelijke zin. Zegenen betekent dat je niet in jezelf besloten blijft, op jezelf blijft, maar dat je mag opbloeien in vruchtbaarheid. Dat je een gezegend mens bent die de zegen van God en anderen ook mag doorgeven. En zo heeft God deze dag gezegend. Dat is voor de 3e keer dus dat het werkwoord zegenen klinkt in Genesis 1 en 2. Eerst de dieren, dan de mens en dan de 7e dag wordt gezegend. En het 2e werkwoord, God heeft deze dag geheiligd. Afgezonderd, apart genomen van de andere dagen. Je zou kunnen denken dat de indeling in hoofdstukken van onze Bijbel daaraan gedacht heeft. Want Genesis 2, onze lezing vanavond, de 3 versen, horen natuurlijk bij Genesis 1. Maar een nieuw hoofdstuk begint. Het is afgezonderd. Met andere woorden, let erop, gemeente, dat deze 7e dag niet alleen gezegend is, maar ook geheiligd is, afgezonderde dag. Samenvatting tot nu toe, en we komen steeds dichterbij ook de samenleving waarin wij vandaag leven, en dichterbij ons dagelijks leven. Het is aan alle kanten duidelijk dat de Heilige Schrift zegt, als God staakt naar de 6e dag, als God van ophouden weet, als God op adem komt, dat je dus nooit een economie daaraan kunt ontleden die 7 dagen per week 24 uur doorgaat. Dat bot zo heftig dat het elkaar uitsluit. Dat is allereerst de verkondiging in dit gedeelte. De rust van God zelf. Het gaat om die 7e dag, de dag van God zelf, de dag des Heren. Alleen in dit licht kunnen we onszelf zien, de dieren en de aarde. En in dit licht beginnen wij mensen onze plaats te kennen in de schepping. Nu komt het vervolg dat God mensen uitnodigt om met hem te rusten. En die uitnodiging ontvangt Israël, het Joodse volk. De 10 geboden in Exodus verwijzen naar de schepping. De 10 geboden Deuteronomium verwijzen naar het diensthuis uit Egypte, Maar in beide gevallen gaat het om die zevende dag. Mens en dier samen. Let wel, mens en dier samen. Het gaat niet alleen om de supermarkt. Het gaat niet alleen om wat ons mensen dient. Het gaat om de dieren. Daarom kun je de rustdag ook niet individueel overlaten aan mensen. Zeggen, nou, ik doe het op dinsdag, heb ik een vrije dag. En jij op woensdag en jij op donderdag, laat het zo verdelen. Dat strookt niet met de woorden van de schrift. Want het gaat juist om die ene dag die afgezonderd is. Waarop alle mensen en alle dieren op adem komen gezamenlijk. Zoals bij ons thuis op de boerderij, en dat zullen velen van u nog herkennen, op zaterdagmiddag het erf werd geharkt en geveegd. En dan tegen de avond viel de rust over de boerderij. En de dieren, dat zag je, hadden ook rust. En er kwam bij mijn grootouders het gezelschap samen op de boerderij. Kwamen uit Nijkerk, kwamen uit Voorthuizen, uit Zwartebroek, kwamen uit Hongarije. Elsa en Marta, zo heten ze. En er werd als voorbereiding op de volgende ochtend met elkaar overdacht de wegen die God met zijn volk gaat in dit leven. Ik heb als kind dus het voorrecht gehad en ik hoop dat we dat allemaal vanavond in de kerk nog herkennen. De vrede die dan valt in de voorbereiding, in dit geval bij ons op de zondag, dat is niet om 12:00 s'nachts. Dat is kunstmatige klokkentijd, dat is niet Bijbels. De Bijbel begint de nieuwe dag als de zon ondergaat, de eerste 3 sterren aan de hemel verschijnen. Dat is ook de volgorde van Genesis. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Eerst de avond, de dag begint met de avond. Uit de duisternis wordt het nieuwe licht geboren. Tegen het aanbreken van de ochtend komt God over. Dat is de taal van de Bijbel, de talen Kanaans. Na die donkere, diep donkere nacht, als die nacht op zijn donkerst is en zich samenbouwt in duistere krachten om die ziel aan God te ontroven, dan breekt dat eerste licht door in het oosten. En dat is de nieuwe dag die uit die nacht geboren is. De Sabbat begint dus op vrijdagavond. En nogmaals, voor ons als kinderen te boerderij begon de zondag op zaterdagavond. En nu is een ontdekking dat de mens mag rusten met God, terwijl hij nog helemaal niet gewerkt heeft. De mens is geschapen, laten we zeggen, op vrijdagmiddag, als laatste wat God schept. En meteen begint de Sabbat. Je hebt nog helemaal niet gewerkt. En daar hoor je de koninklijke barmhartigheid en genade van God in. Hij gunt ons om te beginnen met hem te rusten. Die ruimte geeft hij ons onder de blauwe hemelkoepel. Begin met een dag van rust. Ga niet onder in zwoegen en zorgen, zodat je buiten adem tenslotte neervalt. Maar geniet omdat onze schepper van die dag geniet. Gezegend en geheiligd, afgezonderd voor elkaar. En zo komen we nu in het gedeelte van de evangelielezing. Want hoe is dit, wat we tot nu toe gehoord hebben, door Jezus zelf geleefd? Ach, zegt u, dat is al lang bekend, dat hoeft u nou niet weer opnieuw te zeggen, dat Jezus nooit naar de kerk ging, maar naar de synagoge ging. Laten wij met elkaar een moment heel aandachtig en heel eerbiedig luisteren. Want de vraag komt nu dichterbij of de zondag de plaats heeft ingenomen van de Sabbat. Jezus heeft, zo hebben wij gehoord, op een Sabbat met zijn discipelen door het korenveld gewandeld. Er komt een Joodse discussie, een typisch Joods gesprek over wat wel mag en niet mag op de Sabbat. Dan is dat grote vreugdeverhaal al gekanteld naar iets heel wettisch, heel benauw, wat wel mag en wat niet mag. Eigenlijk ontglip je dan al die centrale vreugde in God als je niet oppast. Maar Jezus zelf, die Heere is ook van de Sabbat. Hoe heeft hij de Sabbat gevierd? In de synagoge, in Capernaum. Maar hij heeft ook heel bijzonder op de zevende dag gerust, toen hij in het graf lag. Want Jezus heeft aan het einde van zijn aardse leven de Sabbat gevierd door in het graf te liggen. Van Goede Vrijdag af. Toen begon de Sabbat, even daarna. En dat is ten diepste het woord, het is volbracht. Al het werk dat hij de Vader beloofd had te zullen doen, was volbracht. Het was helemaal klaar, het was af. Toen mocht hij rusten, in het graf. En dat is een rusten, dat je letterlijk niets meer kunt doen. Uitgewerkt. En zo ging het door die nacht heen, geen mens weet hoe. Naar die vroege morgen van de eerste dag van de week. De eerste dag in Genesis 1, toen God liep licht komen en het licht komt. Om vergoed scheiding te maken tussen licht en duisternis, tussen dood en leven. En God riep zijn heilig kind Jezus van het bed van de dood en zei, opstaan, het is genoeg, het werk is volbracht. Met Psalm 16, ik wil niet dat jouw lichaam tot vertering overgaat. God wil niet dat zijn heilige de verderving zal zien. En toen stond hij op de eerste dag van de week. En dat is de stille zaterdag. Zo stil. Als de stilte van de dood. En dat is het geheim tussen de Vader en de Zoon. Jezus heeft niet de Sabbat zelf begraven, zodat het afgelopen was met de Sabbat. Integendeel, hij heeft die grenzeloze, die eindeloze onrust van ons hart en leven met zich begraven. Zoals Paulus noemt die oude mens die zich doodgezwoegd heeft. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Die mens, die is te graven gedragen op de stille zaterdag. En vandaag gemeente, ook vanavond iets uit de geschiedenis, kort. De eerste christenen bleven dan ook de Sabbat vieren. De zondag is nooit een rustdag genoemd in de eerste eeuwen van de kerk, dat kan ook niet. Want de zondag is geen rustdag in de Bijbel, de zondag is de eerste dag van de week. En kijk maar wat er op de eerste dag gebeurt, die is hoog creatief. Want God roept het licht, er zijn licht en het licht komt. Dat is de dag van de gemeente van Christus. En zo kwamen die eerste christenen, die natuurlijk geen vrije dag hadden, maatschappelijk, er was natuurlijk geen denken aan. Die kwamen bij elkaar 's morgens vroeg, voor het werk en 's avonds laat na het werk. En dan vierden zij die eerste dag als dag van de opstanding. Niet als rustdag, maar als wekelijks paasfeest. Als u trouwens het in het evangelie wilt nalezen zelf, dan staat het er ook met zoveel woorden. Alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Hoe noemen zij die dag waarop Jezus is opgestaan? Dat noemen zij niet zondag. Het woord zondag komt in de hele Bijbel niet één keer voor. Dat is een naam die veel later ontstaan is, in de vierde eeuw. Hoe noemen de vier evangelisten de dag van Jezus' opstanding? De dag na de Sabbat. De dag na de Sabbat. Met andere woorden, het is een verbinding met die zevende dag, die nu zo voltooid is, dat het gaat naar die eerste dag, naar de nieuwe schepping, naar het nieuwe licht. We weten dat die zondag er wel is gekomen. Nu moeten we zoeken naar woorden, ook in de verkondiging. Dit luistert zo nauw en dit ligt ook zo teer. Want de geschiedenis, zeggen wij, die kunnen wij niet overdoen. Toch kort in deze leerdienst, om te weten, ook in Nijkerk, in het gesprek, wat gaande is over de zondag. In het jaar 321 kondigde de Romeinse keizer Constantijn een zondagswet af. Voortaan, zegt hij, zal in mijn rijk de eerste dag van de week gelden als algemene rustdag. Dan zijn we dus in de vierde eeuw. En de keizer heeft ook een fraaie naam voor deze dag. Hij zegt, deze dag noem ik de vereerenswaardige dag en dan komt het van de zon. Het woord zondag wijst naar de zon. En voor je het weet ben je in de heidense sfeer en ga je die zon als een godheid aanbidden. Wist u dat op de vierde scheppingsdag in Genesis 1 als zon, maan en sterren worden geschapen, de naam zon en maan niet voorkomen? Dan staat er de grote lichten. Het is alsof tegen Israël wordt gezegd, noem die naam niet eens, want voor je het weet ga je met je nabuurvolken de zon aanbidden of de maan aanbidden en doen alsof het de godheid is. Vandaar dat wij nog steeds zeggen, aanbidders van de zon enzovoort. Dat lijkt heel onschuldig, maar het is nu diep ernstig. Want je gaat dan de zon als de godheid vereren. Die keizer die had alle redenen om die zondag in te voeren. Een groot deel van zijn soldaten vereerde de zonnegod. En die had hij dan dus mee. Goed nieuws ook voor de christenen, die nu elke week een volle dag Jezus' opstanding konden gedenken. Maar geen goed nieuws voor de Joden. De volgende stap in Constantijn's zondagswet is het verbod om voortaan de Sabbat te houden. En daar zijn we nu anno 2015 in Nijkerk. De Sabbat is niet meer zichtbaar in ons midden. En nu is de zondag aan de beurt. Iemand heeft gezegd, als de naties in staat waren geweest om het Joodse volk volledig uit te roeien, zouden daarna de christenen aan de beurt geweest zijn. En dat begint erop te lijken, en zeker als we het wereldnieuws volgen van dag tot dag. Wij zitten hier met onze kinderen in alle rust en vrede op de avond van de eerste dag in dit aloude godshuis. Er staan geen soldaten bij de deur te wachten om ons gevangen te nemen, te doden. Lieve gemeente. Wat vieren de christenen op de dag naar de Sabbat? Dat kun je horen in de naam die zij die dag gaven. Nogmaals niet zondag. Maar iets wat we kwijt zijn geraakt. Maar eigenlijk voor de hand ligt. Ze noemden die dag de achtste dag. Je kunt tellen van 1 tot 7. Van de eerste dag naar de Sabbat. Hoe ga je dan verder? Overigens, dat zeggen we toch maar even erbij, ook voor elkaar, om iedereen eraan te herinneren, dat die internationale afspraak om de week met de maandag te laten beginnen, natuurlijk ook volledig anti-schrift is, anti-Joods volk is. Want de eerste dag is en blijft de eerste dag. De christenen noemden in het begin die eerste dag van de week, de dag van Christus opstanden, de achtste dag. Je kunt doortellen naar de zevende, de achtste. Wat is acht? Het Joodse jongetje wordt op de achtste dag besneden. Het orgel kent een octaaf. Dat is dezelfde toon, maar een verhoogde toon, een octaaf hoger. Acht staat voor de nieuwe geboorte, voor de wedergeboorte, voor het nieuwe leven. Dat is de eerste dag opnieuw, maar dan zo, zoals in de opstanding van Christus ons gegeven is. De achtste dag, de verhoogde toon, de wedergeboorte, het nieuwe leven, het uitzicht op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. De achtste dag. Dat is de oude naam die de christenheid gegeven heeft aan de dag van Jezus' opstanding. Ten slotte, een paar woorden over de praktijk en een persoonlijke toepassing. Als je dit allemaal hoort en weet, maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Hoe moet je dan in de gemeenteraad van Nijkerk handelen als je wilt inzetten als christen voor handhaving van de zondagsrust, maar tegelijk ook weet dat die zondag verbonden is met de Sabbat en dat we, ik herhaal dat, in Nijkerk eeuwenlang allebei hebben gekend. En de Sabbat is weg en nu de zondag. Misschien dat we ons kunnen inleven om te beginnen in wat het betekent voor het Joodse volk als er de Sabbat wordt afgenomen. Er is in Nederland een van de rabbijnen, de rabbijn van de Kamp, en die zet zich als rabbijn, als Jood in voor de handhaving van de zondagsrust. Dat doet hij terwijl hij de Sabbat viert met het argument, dus ook in de politiek, hij is in de politiek gegaan om dat argument uit te dragen, dat nu weer Nederland eeuwenlang die zondagsrust kennen, de dag na de Sabbat, dat we die niet mogen uit handen geven. Dat dus het laatste wat er van zou resten niet mag verdwijnen. Dus hij zet als Jood zich in voor de handhaving van de zondagsrust. Tegen het openen van winkels en alles wat daarbij hoort. Zodat het niet wegglijdt in 24/7, 365 dagen. En we voelen en we weten, daarvoor hoef je niet eens op een Veluwse boerderij geboren te zijn. Maar we voelen en we weten dat we langzaam en zeker, als God niet ingrijpt, wij naar dat niveau afzakken. En daarom... Daarom blijven de eerste dag van de week in onze samenleving zo geven, God. Voor ons de dag van het op adem komen na de dag van de Sabbat in het licht van Christus kruis en opstanding. Het is onze heilige roeping om daarvoor in te staan met ons geloof, met heel ons bestaan. Ten slotte persoonlijk woord. Want dit zijn grote dingen. En in de kerk voeren we geen politiek in actu, dat we zeggen we stemmen niet. Maar wij horen het onderwijs wat ten grondslag ligt aan de politiek. En daarom mag er een persoonlijk woord niet ontbreken. De Sabbat is verbroken van de kant van de mens. De kern van de zonde is dat we tegen God gezegd hebben, wij zien u genieten van die zevende dag, maar dank u wel. Dat we niet rusten in de vreugde van God. En daarom is ons hart zo onrustig. Daarom slaat ons hart over in de drift en de jacht van deze tijd. We weten dat we het niet halen. En onze kinderen, mobieltjes, de hele dag door communiceren via een scherm. Het houdt nooit op. Het gaat door, het gaat altijd door. Dank God dat ook dit godshuis er nog is in het midden van de stad om op adem te komen. Onrustig is ons hart. Zo vaart de heilige onrust van Gods wegen door onze ziel, omdat wij het Sabbatsgeheim kwijt zijn geraakt. En we roepen als een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor hem verschijnen? En dan komt de Hebreeënbrief. En die ziet het volk Israël door de woestijn trekken. Op weg naar het beloofde land. Beeld ook van de kerk die onderweg is in het laatste van de dagen door de woestijn. Het kind wordt geboren, weggerukt tot God en zijn troon. De grote rode draak wil het verslinden. En de vrouw vlucht in de woestijn waar zij gevoed wordt. 1260 dagen, 3,5 jaar. Dat is de helft van 7, het getal van de antichrist, waarmee ons de troost wordt bezorgd. Het zal niet altijd duren en God kan ook de dagen verkorten. En dan wordt ze gevoed in de woestijn. En dan zegt de Hebreeënbrief, want... En weer klinken die tonen van het gezelschap door mijn hart heen. Er blijft een rust over voor het volk van God. En weet u wat er in het Grieks staat? Ik hoef het niet eens te vertalen. Er staat, er blijft een sabbatismos over voor het volk van God. Er blijft een sabbat over voor het volk van God. Dit wat we vanavond gehoord hebben, in het begin van Genesis 2, dat blijft er over voor het volk van God. Als God rust van al wat hij gemaakt heeft, en je de vreugde ziet, om zo te zeggen, op zijn gelaat, dan zie je ook de vreugde van zijn volk, wanneer zij met hem mogen rusten, zalig de doden die in de Heere sterven, dat ze rusten mogen van al hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Er blijft een rust over voor het volk van God. Tot zijn lof. Amen. Wij zingen gemeente uit de 10 geboden naar de psalmen 1, 2 en 5. Laat ons samen hem danken en voor en met elkaar bidden. U de lof en de dank, God der goden, God van hemel en aarde, gij koning, dat u uit uw heilige werkelijkheid ons tegemoet wilt treden en ons wilt onderrichten aangaande de weg die wij zullen gaan. En u hebt het deze dag willen doen, ook hier in ons midden en wereldwijd. We kunnen niet anders dan stamelend u de lof brengen, de dank, de aanbidding. En schrijf deze woorden, zo vragen we in onze harten door uw Heilige Geest. Ook al verstaan we ze niet direct, ook al botst het met onze opvattingen, dat we inkeren tot uw woord om ons te laten gezeggen als kerk wereldwijd. Die, zo beleiden we u, zo ontzaglijk ver van huis is. Door te doen alsof de zondag de Sabbat volledig heeft vervangen. O Heere, ontferm u over ons en onze kinderen. Als het schijnt dat wij nu aan de beurt zijn en dat uw Joodse volk ook hier in ons midden de Sabbat in Nijkerk heeft moeten achterlaten, de vijfboeken van Mozes, de vreugde om de Torah, de psalmen. O lieve God, de woorden die gij hun hebt toebetrouwd en nooit iemand van ons heeft vernomen dat gij ze hebt afgenomen van hen. We bidden u, open onze ogen, geef ons nieuw inzicht, geef ons onderricht uit de Heilige Schrift nu in het heden van uw genade. Zo bidden we voor uw kerk in de samenleving, dat als erop aankomt, wij hier mogen staan waar gij ons roept, om vanuit de Heilige Schrift te zeggen wat er gezegd moet worden. Aangaande de 7 dagen van de week, aangaande de dag van uw rust, aangaande de 1e dag van de week die wij in dat licht hebben ontvangen. Maar ook bidden we u voor hen die dit tegenstaan, die menen zoals het ook in ons hart is dat het niet op kan, dat we gewoon door moeten gaan, 7 volle dagen van de week. We bidden u voor een omkeer van ons hart, om een toewending tot de Heilige Schrift, om een ontdekken van de zegen die daarin is gelegen, het welzijn voor ons en onze kinderen. Wij bidden u voor uw volk Israël, dat vandaag treurt. De diepste rouwdag van het jaar vanwege de verwoesting van de 1e van de 2e tempel. Troost, troost mijn volk. Dat uw kerk zou mogen troosten en als het geen woorden zijn, een hand mocht vinden om uw volk te troosten. O God, breng ons terug. Breng ons terug, zo bidden we u. En dat de glorie van uw heilig kind Jezus, gesproten uit Abraham, dat die glorie over ons allen mag schijnen, hoe hij de Sabbat heeft vervuld en de nieuwe dag heeft opengebroken tot het eeuwige leven toe. We bidden u voor hen die door de diepte gaan. We denken aan hen in de ziekenhuizen die, zoals onze broer, wachten op een operatie komende dag morgen. We danken u met hen die door een operatie zijn heengeleid. We bidden u voor hen die verpleegd worden in verpleeghuizen die in de avond van het leven zijn gekomen. Doe ons allen weten dat u de God bent van de avond en de morgen, van de dag en de nacht, en dat u ons dragende handen geeft in Jezus uw gezalfde. Dat we niet vallen in een bodemloze afgrond, maar dat u ons draagt in doorboorde handen met lichaam en ziel. We bidden u voor de vreugde, dat we dat nooit gewoon vinden als we hier zijn in de kerk. En de vreugde van deze dag, dat dat loflied dat mag zijn, zoals het Joodse volk dat gewoon is, om als iets gezien wordt, een zonsopgang, een bloesem, een dier dat een zegenspreuk daarover klinkt voor uw aangezicht. We bidden u voor deze stad Nijkerk, voor alle bewoners, voor de kerken, zoals ze verbonden zijn in Nicea, zoals ze elkaar hebben gevonden in dat aloude geschrift van de kerk, dat zo ook de weg verder zal gaan naar nieuwe ontdekkingen in dit laatste van de dagen. Zo bidden we u samen. Hoor ons tot lof aan uw naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 36 vers 2. Hier wordt de rust geschonken. Gemeente, gaan we zo in dit licht van hier in vrede. En mogen wij allen, met degenen die ons lief en dierbaar zijn, dragers zijn van de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.